gaan het uitgebreid hebben over een aantal zaken die de geopolitiek bezighouden. Buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan zijn bij ons. Goedemorgen, mannen.
Goedemorgen.
Ja, er staan onder meer een paar dingen op het programma. Straks om 10:00 een toespraak van Poetin in de Duma. Maar laten we eerst even, Geert-Jan, kijken naar Oekraïne. Vannacht weer een Russisch vliegtuig naar beneden gehaald. Dat is de zoveelste volgens mij. Hè?
Nou, dat is dus het verbazingwekkende aan dit verhaal. Dat we niet helemaal kunnen verifiëren. Maar Oekraïne zegt dat ze het 11e vliegtuig, een Sukhoi 34, in 11 dagen tijd naar beneden hebben gehaald. En de BBC heeft dat gisteravond al een beetje uitgezocht. Het is onduidelijk hoe dat nou precies kan. Maar het zou kunnen dat ze een nieuwe badge met Patriot-raketten hebben gekregen. Dat ze die Patriots ook dichter naar het front hebben gestuurd om wat meer risico te nemen. Maar met het doel natuurlijk om dat die Russische luchtmacht terug te dringen. Net zoals ze met de Zwarte Zeevloot hebben gedaan. Dus afschrikken door gewoon volop aan te vallen.
Ja, precies. Zo'n ding uit de lucht te halen. Ondertussen hebben ze heel erg veel last van de cyber-influence van de Russen die hun drones weten te frustreren. Maar laten we even naar iets anders gaan. Diplomatiek overleg, ook in het kader van Oekraïne als het gaat om de oorlog daar. Zelensky, die was gisteren bij Erdogan, eergisteren bij Mohammed bin Salman in Saoedi-Arabië. De Russen doen dat zo'n beetje vandaag. Tussentijds was er ook nog een conferentie in Albanië. En daar was dan ook weer de president van Moldavië. Nou, al die dingen horen bij elkaar.
Je hebt elk land nu wel genoemd,
maar,
hè?
Precies, we hebben ze allemaal genoemd. Maar eerst eventjes over die reis van Zelensky met in zijn zog de Russen.
Ja, het is heel interessant om te volgen dat Zelensky dus bij Mohammed bin Salman op bezoek is geweest. Onder andere met zijn minister van Defensie Umerov. Die kent bin Salman ook nog vanuit de Oekraïnse industrie en economie. En dat ging over de Oekraïnse vredesformule, oftewel een vrede op Oekraïnse voorwaarden. Daar wordt dan over gesproken. Er komt van de zomer mogelijk een vredesconferentie in Zwitserland. Enfin, allemaal dingen vooraf. Maar wat zien we gebeuren? De Russen die hebben de voorzitter van het Russische parlement ook naar Saoedi-Arabië gestuurd de afgelopen dagen. En meneer Abramovic.
Okay.
De bekende voetbalvoorzitter die ook oligarch is. En bij de eerste vredesonderhandelingen was dat was in de eerste week van de oorlog al. Namens de partijen. En opvallend was, daarom noemde ik hem even, dat die minister van Defensie van Oekraïne, Omerov, die zat toen ook in het onderhandelingsteam. Dus er zijn allerlei lijntjes.
Ja, precies.
Je hebt het over kopiëren. Zelensky sprak gisteren met Erdogan. En vandaag is Lavrov in Ankara. Dus de sleutellanden, die mogelijk iets kunnen betekenen op het gebied van vrede, staakt het vuren, die worden door beide partijen druk bezocht.
Ja, is dat toeval, Bernard? Turkije, Saudi-Arabië, China, die dit misschien afstemmen met elkaar. En die landen maar eens laten langskomen om te praten.
Ik betwijfel of ze het met elkaar afstemmen. Ja. Maar ik bedenk wel dat de Oekraïners het afstemmen met die landen. En ook aangeven aan elk van die landen wat ongeveer hun route is.
Ja.
Het is heel duidelijk dat ze die landen stuk voor stuk om hun eigen redenen nodig hebben. Je weet, om met China te beginnen, dat staat voortdurend op de rem als het gaat om steunbetuigingen aan Oekraïne, laat staan kritiek op Rusland enzovoort.
Ja, ja.
En ze doen ontzettend hun best om China wat dat betreft een beetje dichterbij te halen. Een beetje geëngageerder op zijn minst.
Mm-hmm.
Turkije is een heel apart verhaal, omdat Erdogan die speelt natuurlijk een sleutelrol in die regio vanwege dat nog uit van voor de oorlog daterende verdrag van Montreux, waardoor waardoor Turkije het toezicht houdt op de wateren daar in de buurt. Heel belangrijk ook voor beide partijen om daar goede relaties mee te hebben. En het valt mij ook op dat Erdogan zich echt wel van zijn beste kant laat zien.
Ja.
Ze heeft ook nu gezegd dat hij in principe het Oekraïense vredesplan wel steunt. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Ja. En Mohammed bin Salman, dat is natuurlijk helemaal interessant. Daar heeft hij al eerder mee contact mee gehad.
Ja, zeker.
En ook dat gaat over engagement. Omdat in die regio interesseert die hele oorlog, eerlijk gezegd, de mensen niet zo verschrikkelijk veel. Saudi-Arabië speelt in die regio zo'n sleutelrol.
Ja.
Dat hij heel graag wil dat daar op zijn minst morele of misschien ook wel politieke steun vandaan komt. Dus los nog van zakelijke dingen, want ik geloof niet dat er veel zakelijke kanten aan zitten. Maar ze zien Saudi-Arabië toch als het belangrijkste land In die hele golfregio. En ja, het gaat allemaal om steun. En dat is ook een beetje ter compensatie natuurlijk van de steun waarvan Zelensky zegt dat hij er vanuit Amerika zo langzamerhand misschien niet meer op kan rekenen.
Nee, precies.
En vanuit Europa is het ook allemaal tricky. Ja. Dus hij heeft ook andere landen nodig.
Ja, het engagement onder meer van Mohammed bin Salman. Nog even naar iets anders, want we zagen Erdogan ook nog optreden op een ander gremium met Zelensky. Waar ook in Albanië trouwens was dat.
Ja.
En daar was ook de president van Moldavië. Interessant, want dat is meteen een mooie opstap. Moldavië heeft een kleine provincie en die ligt tussen Moldavië en Oekraïne ingeklemd. En heeft al tijden een vrijage met de Russen. Gisteren heeft het parlement, dat afgescheiden parlement, zich daar eigenlijk voor de Russen uitgesproken.
Het zit uiteraard weer net iets anders. En het ligt natuurlijk weer net iets genuanceerder. Ja. En het was een top in Zuidoost-Europa met Oekraïne. Vandaar dat er zoveel landen bijeen waren en ook Erdogan kwam opdagen.
Ja.
Wat is er aan de hand? Is er vanaf morgen oorlog? Gaat Moskou raketten op Moldavië afsturen? Dat is niet het plausibele scenario.
Okay.
Men kijkt uit naar de jaarlijkse toespraak van Poetin tot het Russische volk. En het zou kunnen dat hij daar iets zegt over dat de Russische burgers elders in Europa, bijvoorbeeld in Moldavië, dat hun rechten niet genoeg worden nageleefd. Mm-hmm. En dat zou het Russische playbook kunnen betekenen om uiteindelijk te leiden dat het gaat leiden tot iets van een invasie.
Ja.
Eén probleem, je schetst het al, Transnistrië grenst niet aan Rusland.
Maar
aan
Oekraïne.
En dat deel van de Zwarte Zee, dat heeft Oekraïne weer in handen. En er zijn 1500 Russische troepen, stamt nog uit de Sovjet-tijd, in Transnistrië.
Mm-hmm.
Die kunnen dus niet zoveel. Moldavië heeft ook niet zo'n groot leger, misschien net iets meer, maar daar gaat niet zoveel gebeuren. Wat hier speelt, Bas met name, en sorry dat het een iets langere uitleg is, maar dat is om het helder te krijgen.
Ja.
Er is volgens Moldavië, en ik heb gisteren met 12, 13 mensen erover gebeld, omdat ik er afgelopen jaar ook ben geweest, dus al die politici en analisten even geappt van hoe zit het nou?
Ja.
Moldavië ziet dit als een grote destabilisatiecampagne. De Russen zitten weer te stoken, zo wordt er gezegd.
Mm-hmm.
Omdat wij Transnistrië economisch aan het isoleren zijn. Moldavië is eigenlijk bezig met een soort lange termijn project om Transnistrië weer in de greep te krijgen.
Ja, ja, precies.
En de Transnistrische oligarchjes en parlementariërs die zeggen nu richting Poetin, we worden economisch geïsoleerd, kun je iets voor ons doen? Maar dat zeggen ze ook tegen de EU.
Hm.
Het maakt ze niet uit wie ze komt helpen. Ja,
precies, als ze maar geholpen worden.
En dat is onder andere wat er speelt. Okay. Maar we zien geen troepenopbouw zoals bij Oekraïne. Er is ook nog dialoog.
Ja, maar die vrees is er wel geweest. Hè? Want Moldavië zou wel eens het volgende land kunnen zijn wat destijds gezegd is, als Oekraïne onder de voet gelopen wordt door de Russen, dan pakken ze Moldavië er ook bij. Daar is nu even geen sprake van.
Nou, er is grote trots in Moldavië op dat Oekraïne heeft voorkomen dat de Russen tot Odessa zijn gekomen. Exact. Want dan hadden ze kunnen doorstarten. Maar zeg nooit nooit. Alleen dit is niet het scenario voor deze week.
Oké, mannen, tenslotte gaan we het hebben over die toespraak, die State of the Union van Poetin in de Duma. Je zegt het al eventjes. Gaat daar op het programma Transnistrië staan, Bernard, denk je? Wat gaat hij allemaal roepen?
Nee, dat zou ik hem zeer ontraden, zal ik maar zeggen, om dat te doen. Dat is ook helemaal niet nodig.
Nee,
Nee er komt met, denk ik, met allerlei thema's. Ik weet niet waar Geert-Jan precies op let, maar ik ga zeer letten op het thema wat hij steeds gebruikt, namelijk, wij hebben geen kwaad op ons geweten. Wij zijn aangevallen. Het Westen valt ons aan. En maak je nou geen zorgen. Ik denk dat het boodschap wordt tegen het Russische volk. Wij kunnen dat makkelijk aan. De arrogantie van het Westen, die straffen blijven we afstraffen. Dat denk ik is het grote thema. De schuld ligt niet bij Moskou. De schuld ligt bij Washington en Brussel. En vooral bij Washington. Want dat zijn de landen die kwaad willen. En ik denk dus dat het de State of the Union. In Amerika begint de president zo'n toespraak heel vaak met de zin: the State of the Union is good of it's going well.
Ja.
Ik denk dat hij net zo'n soort
goed nieuws show gaat brengen.
Goed nieuws show gaat maken.
Ja.
En dan vooral zijn pijlen richt op de schurken. En dat zijn wij.
Ja, dat is, nou, gaan we zien.
Maar het gaat ook over de kwaliteit van de toiletten in Omsk. En daar ga ik op letten.
Oh ja?
Uiteraard.
Want die is heel slecht.
Er zijn allemaal inbellers, weet je. Blije mensen uit Omsk en Khabarovsk en Kamchatka. En dan moet je weten hoe het daar met de lokale wegen en de toiletinfrastructuur is.
Oké, dat gaan we allemaal zien. Straks vanaf 10:00 dan gaat hij urenlang de Duma toespreken. Want ja, Fidel Castro kon er wat van. Maar Poetin kan het ook. Die kan een marathonsessietje organiseren. Mag jullie beiden danken. Bernard Hammelburg en Geert-Jan Haan.